Het is 20 jaar geleden dat mijn tandarts en zijn zoon in het ziekenhuis belanden na een overdosis scopolamine. En intussen kennen we ook de oorzaak. Een medicament. Niet het danscafé waar verkrachtingsdrankjes worden aangeboden, geen hekserij of experimenten met vliegzalf, nog heeft moeder de vrouw Karel en Anton willen bedwelmen om dingen te doen die ze bij hun volle verstand nooit zouden willen. Nee, een eenvoudig krampwerend middel ligt aan de oorzaak van 2 vergiftigingsgevallen. Van Karel, die bijna overlijdt, en van zijn zoon Anton, die zo ziek wordt dat hij zijn jaar moet overdoen. Ik heb misschien geen naam van de gifmenger, maar ik ga ervan uit dat Karel, mijn tandarts, zijn medicijnen ging halen vlak bij de tandartsenpraktijk. En vermits die al 20 jaar op dezelfde plaats zit, hoef ik maar op Google Maps te kijken. Te zien welke apotheken er in de buurt zijn.
Ik ga naar de apotheek bellen, waarvan ik vermoed dat zij de gifmenger zijn. Daar gaan we.
Goedemiddag.
Ja, Stefan Anner is hier. Ik wil u even storen, ik ben aan een podcast bezig.
De stem van de vrouw doet mij vermoeden dat ze eind de 40, begin de 50 is. Zal zij het zijn? De gifmengster? Of is ze de echtgenote of een apothekersassistente?
Ja.
Ik neem me voor te bluffen. Zal ik gewoon zeggen dat haar apotheek betrokken was bij de accidenten met scopolamine? En als ze dan niet verrast reageert, dan weet ik dat ik de juiste apotheker te pakken heb.
Ik ken het verhaal van mijn tandarts die 20 jaar geleden ooit iets voorgehad heeft, waar jullie apotheek bij betrokken was. Maar ik weet ook niet goed...
Mijn apotheek?
Ze reageert oprecht verbaasd. Zou ik toch de verkeerde apotheek hebben uitgekozen? Maar dan geeft ze me meteen weer hoop.
Ah, dat zal mijn voorganger geweest zijn.
En net als ik wil inpikken en haar vragen wat ze van haar voorganger weet, slaat ze mijn prille hoop weer aan diggelen.
Ik weet het fijne er niet van, maar die leven niet meer.
De gifmenger leeft niet meer? Mijn hoofdpersonage, de man of vrouw naar wie ik al zo lang zoek, is dood? Met die mogelijkheid had ik gewoon geen rekening gehouden. Natuurlijk is er al 20 jaar verstreken sinds het voorval. Maar dat hij dood is? Hoe ga ik nu kunnen vragen wat er gebeurd is? En of hij er spijt van heeft? Ik vraag de vrouw of zij familie is van haar voorganger.
Nee, het is gewoon het huis gekocht en de apotheek. Maar voor de rest ken ik die mensen ook niet. Ja, ik weet dat die man ondertussen overleden is en ik veronderstel de vrouw ook ondertussen, maar dat ben ik niet zeker.
Ik ben Stefan Anneries en dit is De Gifmenger, aflevering 4.
Zowel de gifmenger als zijn vrouw zijn niet meer onder de levenden. En dat zou mijn kansen om te achterhalen wat er gebeurd is drastisch doen slinken. Ik herpak me en terwijl ze voortpraat, vraag ik haar wie verteld heeft over het voorval met de scopolamine.
Heeft de apotheker die de zaak verkocht u dit verteld? Wist u ervan?
Nee, dat niet. Het is via de tandarts dat ik het wist.
Okay.
Ik wil de vrouw interviewen en ze stemt toe. We spreken af in haar apotheek. In de apotheek van de gifmenger.
De apotheek ligt aan een drukke baan. En vlak bij de praktijk van mijn tandarts. Het is zo dat ik zo op spoor ben gekomen. Ik vind het wel spannend. Ik ben benieuwd wat ze te vertellen heeft.
De vrouw doet open, een brede glimlach. Ik mag haar interviewen, maar niet on tape. En ze wil liever niet met haar naam in de podcast. Dus noem ik haar Carla. Een schuilnaam.
Ik ga gewoon een keer rondkijken. Want ik ben hier nooit geweest, hè, daarvoor.
En dan begint Carla te vertellen dat alles nieuw is. Van het plafond tot aan de vloer. De toonbank staat op een andere plek. De kasten en tafels zijn wit en grijs. En vroeger was alles donker, de kasten bruin. Ja.
En dat was zijn bereidingsruimte waar nu nog jouw bereidingsruimte is. Die wil ik wel eens zien, eigenlijk.
Ze neemt me bereidwillig mee en legt uit dat alle spullen van haar voorganger weg zijn, op enkele dingen na. De lavabo in de bereidingsruimte, die staat er nog. Net als de mortieren. Mortieren zijn grote porseleinen potten waarin de producten gemengd worden. Ik herken ze van bij mijn moeder in de apotheek.
Dus dat zijn de mortieren waarin het product is...
Ja.
Bad vibe.
Ze staan van groot naar klein.
En dan stel ik Carla de vraag die al zo lang op mijn lippen brandt. Was er een gifkast? Was er een kast waar alle grondstoffen achter slot en grendel staan? Want herinner mijn moeder die uitlegde dat de gevaarlijke hydrobromide in de gifkast moest staan.
En dat stond bij mij in de gifkast op zo'n deurtje. Bij mij stond daar in rood grote vraagtekens op met de maximale dosis die daarop kon.
Carla bevestigt mijn vermoeden. Nee, in de apotheek van de gifmenger was geen gifkast. Of zij heeft er alvast geen gevonden. In de bereidingsruimte stonden alleen maar bruine houten kastjes zonder slot. En alle grondstoffen stonden in een open kast, door elkaar, allemaal vervallen. Dit zou kunnen verklaren waarom de apotheker zich vergist heeft van product. Waarom hij in plaats van het onschadelijke butylbromide het gevaarlijke hydrobromide heeft gebruikt. Ik probeer te weten te komen wat de reputatie was van haar voorganger.
Kreeg je soms verhalen te horen?
Ze denkt na. En dan herinnert ze zich dat klanten vertelden dat niet hij, maar zijn vrouw in de apotheek stond. Carla heeft de zaak overgenomen in 2004. Een vriendin die bij een inmo-kantoor werkte, had haar getipt dat er één te koop stond. Maar, zegt ze, de zaak lag op apengapen. Er kwamen amper nog 5 klanten per dag over de vloer. En de apotheker maakte geen bereidingen meer. Ze heeft ook van horen zeggen dat de fles Porto achter de toonbank stond, uit het zicht van de klanten. De bel gaat. En er staat een klant aan de deur en Carla doet open. Haar middagpauze is gedaan en we moeten het gesprek afbreken. Ik moet alles even laten bezinken. Een apotheker die drinkt. Zijn vrouw, een huisvrouw, staat in de zaak en zelf zit hij boven. Carla vertelde ook nog dat er een café was, vlakbij. En volgens de klanten zat haar voorganger meer op café dan in zijn officina. Als hij zag dat er klandizie was, dan liep hij van achter de schuimkraag van zijn pint naar de apotheek om te gaan bedienen. Wat een puinhoop. Als dit waar is, dan moet hij toch op de vingers getikt zijn door justitie of de orde der apothekers. Hoe heeft hij in godsnaam na het voorval met mijn tandarts nog 2 jaar kunnen voortwerken? Waarom heeft niemand die man gestopt? Carla geeft mij de naam en de voornaam van de gifmenger. Ik beslis alle instanties aan te schrijven met de vraag om uitleg.
Ik ben Griet Gabriels.
Griet Gabriels werkt voor het FAGG. Dat is de inspectie die de bereidingen van apothekers controleert.
Ik ben Jan Savels, apotheker. En ik werk al meer dan 20 jaar voor APB.
En Jan Savels werkt voor APB, de beroepsvereniging van de zelfstandige apothekers. En geen van beiden valt uit de lucht als ik ze vertel over de vergissing van de apotheker. De vergissing met de zelfbereide buscopan, waarin butylbromide zou moeten zitten en geen hydrobromide. Meer nog, er zijn nog vergissingen gemaakt met dezelfde bereiding en dat heeft een reden, zegt Jan. Want 20 jaar geleden verdween het product uit de handel.
Buscopan Compositum, dat was een combinatieproduct van butylscopolamine met nog een analgeticum erbij, is uit de markt gegaan. En wat we vaak zien is dat artsen, wanneer een product uit de markt gaat, dat magistraal gaan voorschrijven om hun patiënt te kunnen verder helpen met die producten.
De apotheker kreeg met andere woorden van de dokter een voorschrift om het product na te maken in zijn bereidingsruimte. Zoiets heet een magistrale bereiding. Volgens Griet Gabriels van het FAGG was het aantal vergissingen met zo'n magistrale bereiding van buscopan beperkt.
Er zijn nog enkele gevallen voorgekomen, maar ik zeg het is heel gelimiteerd. Zelfs de meldingen die wij krijgen zijn heel beperkt, ook omdat de apotheker geen wettelijke verplichting heeft om het te melden.
Oh, even recapituleren. Er waren nog gevallen van vergiftigingen met scopolamine, maar, en dat is nieuw voor mij, zelfs het FAGG weet niet hoeveel. Want niemand moet vergissingen melden aan de inspectie?
En meestal is het niet de apotheker die het rapporteert, maar wel een aanverwant, de arts zelf of de patiënt die het meldt.
Ik vind dat best schokkend. Een apotheker die een fout maakt, hoeft dat niet te melden bij de inspectie. Als jij en ik, de klanten, geen klacht indienen, weet eigenlijk niemand dat een apotheker in de fout is gegaan. Maar Karel en Anton waren met vergiftigingsverschijnselen opgenomen op spoed. En ik heb gesproken met de spoedartsen die hen behandeld hebben. Dus hier waren dokters bij betrokken. En dokters moeten wel melding maken bij het FAGG. Of niet bij het FAGG, maar de farmaceutische inspectie, de voorganger van het FAGG. En dan vraag ik, ja, en die archieven van de inspectie?
Oké, ja, er zijn daar natuurlijk archieven van, maar ja, bepaalde archieven mogen wel vernietigd worden na een bepaald aantal jaren. Dus of dat dossier nu nog ter beschikking is, dat durf ik niet zeggen.
Dus ik ga wellicht niet kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is daar?
Nee, ik denk het niet.
Had de farmaceutische inspectie weet van de gifmenger? Geen idee. Hun dossiers waren van papier en Griet kan die niet terugvinden of misschien gingen ze al door de versnipperaar. En Jan Savels van de Apothekersbond, die kan mij ook niet helpen. Die houden geen dossiers bij van hun leden en dat is ook hun taak niet. Hij denkt wel dat als er vandaag zoiets zou gebeuren, een klant zeker klacht zou neerleggen. Bij het FAGG of bij de Orde der Apothekers. Die toeziet op de naleving van hun deontologie.
Ik ken natuurlijk de specifieke situatie niet. Maar dat inderdaad een apotheker is die het zo moeilijk heeft, kan ik me wel best voorstellen. Vandaag de dag, patiënten zijn mondig, patiënten gaan daar gewoon weg niet meer. Hè. Zo'n apotheek is gedoemd om te verdwijnen. Gewoon omwille van het feit dat mensen daar niet meer zullen naartoe gaan. Hè.
Is er geen enkele veiligheid om zware mistoestanden tegen te gaan?
Vandaag zeker en vast, zegt Jan. Er komt een externe audit en er zijn formulieren die apothekers zelf moeten invullen. Een soort zelfevaluatie van de risico's. En als een apotheker om een of andere reden meer risico loopt op fouten of met klanten werkt die kwetsbaar zijn, zoals rust- en verzorgingstehuizen, dan zal hij meer op de radar staan van de inspectie en zal hij gemakkelijker controle krijgen van het FAGG.
Als er ooit al een keer een incident geweest is met een apotheker of een klacht geweest is met de apotheker, gaan die natuurlijk wel veel meer op de radar staan dan een gewoon random bezoek van farmaceutische inspecteurs. En als het echt niet kan, dat er sancties genomen worden. Het zij door de orde, het zij door het vak.
De orde is mijn laatste strohalm. Als het FAGG geen dossier kan geven van mijn gifmenger, dan misschien wel de Orde der Apothekers, het tuchtorgaan van het apothekersschild. Apothekers oordelen daar over andere collega's, of zij goed gehandeld hebben. En de orde kan een waarschuwing, een berisping geven, een schorsing uitspreken of in het slechtste geval iemand een levenslang beroepsverbod opleggen. Mijn moeder was ooit apotheker, dat zei ik u al. Maar ze zetelde ook jarenlang als lid van de Orde der Apothekers.
De orde kan maar ingrijpen door een klacht, hè?
De orde zal dus nooit op eigen initiatief een apotheker op het matje roepen.
Er moet een klacht komen. En dan kan de orde ingrijpen. Hè. En dat wat nodig is, hè, want daarvoor is het eigenlijk. Hè, want dus, ja, de orde bestaat niet voor de apothekers. Hè, de orde bestaat voor de volksgezondheid te beschermen.
Die 4 jaar nu dat ik bij de orde ben...
Dit is Annick Meulenbroek.
Kan ik mij misschien een tweetal zaken herinneren waar er een probleem was met magistrale bereidingen. En dan was dat eerder naar dosering toe, maar niet naar verwisseling van actieve bestanddelen.
Annick Meulenbroek is provinciaal voorzitter van de orde en volgens haar komen er weinig klachten binnen over apothekersbereidingen, omdat er weinig fouten gemaakt worden. Deels waarschijnlijk omdat er vandaag nog weinig pillen gedraaid worden. Want apothekers maken nog wel zalven bijvoorbeeld, maar gelules en capsules doen ze veel minder dan vroeger. Toch reageert Annick geschokt door het verhaal dat ik haar vertel. Als die geruchten waar zijn, zegt ze, dan moet er een dossier zijn bij de orde. Ze wil het voor me opzoeken.
Als het strafrechtelijk een gevolg heeft gehad, dan moet het bijna bij ons terechtgekomen zijn. Maar ik zeg, dat is van lang voor mijn tijd. Dus ik ga het sowieso laten opzoeken.
Maar een paar dagen later heb ik nog altijd geen antwoord. Ik krijg geen nieuws over een eventueel tuchtdossier. Ik ben te ongeduldig. Dus bel ik Gert Lakeman op, de nationaal voorzitter van de orde.
Wel, ik heb, als jij mij gecontacteerd hebt, aan mijn Franstalige directeur gevraagd om de archieven na te kijken. En dat is dan ook nog door de Nederlandstalige juristen bekeken. En we hebben geen dossiers teruggevonden.
Ik zit aan mijn stoel genageld. Geen dossiers over de gifmenger? Dat kan, zegt professor Lakeman. En hij legt uit dat er zonder klacht nooit wordt opgetreden door de orde.
iedereen die benadeeld is, beslist zelf hoe hij met die klacht of zij met die klacht omgaat. Hè. Het kan ook zijn dat er ergens een minderlijke schikking bijvoorbeeld wordt gevonden. Of dat de verzekering op een of andere manier de schadevergoeding vergoedt. En dat daardoor de benadeelde, dus het slachtoffer, daarmee tevreden is. Hè. Als die geen verdere klacht indient en ook de inspectie dient geen verdere klacht in, dan weten wij ook niet van deze zaken. Het is dus niet zo dat wij systematisch alle strafrechtelijke dossiers van onze leden krijgen. Hè.
Dus eigenlijk, want ik verschiet er wel een beetje van, want een apotheker die bij manier van spreken 1 keer, 2 keer, 3 keer strafrechtelijke inbreuken doet, die kan in principe gewoon voortwerken als apotheker.
Dat hangt er vanaf natuurlijk, als hij in de gevangenis terechtkomt niet, hè.
Geen dossier bij het FAGG, maar ook geen dossier bij de orde. En als niemand klacht indient, kan zo'n apotheker na 2, 3 fouten ongestoord voortwerken, tenzij achter de tralies belandt. Ik krijg wat later nog een mail van Annick Meulenbroek. En daarin bevestigt ze dat er inderdaad geen dossier is tegen de gifmenger. Ze schrijft, dat betekent dat er geen klacht werd ingediend door het slachtoffer. En ze voegt eraan toe, het is eigenlijk bijzonder vreemd dat uw tandarts voor dergelijke feiten, die zoals u ze omschreef wel zwaarwichtig zijn, geen klacht heeft ingediend. 2 uitroeptekens. Waarom heeft Karel nooit klacht ingediend tegen de gifmenger? Waren het allemaal maar geruchten achterklap van klanten die op een goed blaadje wilden staan bij Carla, de overneemster? Maar de verwisselingen van de ingrediënten in Buscopan, dat was geen verzinsel. Karel en Anton zijn er bijna door gestorven. Waarom heeft mijn tandarts dan geen klacht ingediend bij de orde der apothekers? Wou hij de gifmenger om een of andere reden uit de wind zetten? Hield hij hem de hand boven het hoofd? Het frustreert mij dat de tandarts niet meer wil praten. Ik weet het, het is slinks, maar ik ga proberen via Anton, zijn zoon, die ook in de praktijk werkt. Ik heb een jaarlijkse controle ingepland, maar ik maak mijn afspraak vroeger. En na die controle vraag ik aan Anton of hij tijd wil maken, de week daarna, om mij bij te praten. Hij zegt ja. En denk ik, zonder mee te weten van zijn vader, ontvangt Anton mij een week later in de tandartsenpraktijk.
Het is een beetje rustig.
Hij wandelt mij voor met zijn typische pas, heel beheerst. En kalm, een beetje houterig en zacht, alsof hij gewichtloos is. Precies een ruimtevaarder. Hij wil praten, maar anoniem. En wanneer ik buiten kom, ben ik toch wat wijzer geworden.
Ik heb een half uur gebabbeld. En hij heeft eigenlijk alles wat hij nog wist verteld. Zo tof. De politie heeft hen ondervraagd. Dus het gerecht is wel degelijk ingegrepen. En heeft misschien een eigen strafzaak gevoerd. Niet verder gegaan zijn dan een schadevergoeding en een burgerlijke zaak. En hij zei, ja, we wouden die man niet in de bak steken. En eigenlijk vooral omdat ze bang waren van de reactie van de roddels en de buurt. Die zou zeggen, ah ja, het is door een dentist dat hij in een bak is gedraaid.
Anton vertelde me dat hij de apotheker nooit zal vergeven. Omdat ook hij vermoedt dat de man dronk en het niet nauw nam met de regels van de kunst. Hij kent ook het verhaal dat hij soms op café zat en dan naar zijn toonbank terugliep als er een klant in de zaak kwam. Van horen zeggen weliswaar, maar hij gelooft het. Ik heb al die geruchten voorlopig niet kunnen verifiëren, want ik heb geen dossier over de gifmenger. Er is volgens Anton wel een burgerlijke rechtszaak geweest, maar hij kan of wil mij de stukken van het proces niet geven. Als journalist vind ik het frustrerend dat ik enkel op geruchten moet voortgaan en nergens zwart op wit zie staan wat de gifmenger mispeuterd heeft. Want was hij wel een gifmenger? Dat is iemand die met opzet vergif maakt om iemand kwaad te doen. Als ik Anton hoor, was hij op zijn zachtst gezegd heel nalatig, slordig, zijn beroep onwaardig. Maar een gifmenger? Had de apotheker met opzet een gif bereid voor Karel en Anton, dan hadden ze hem zeker voor de strafrechter gesleurd. Maar niet dus. En de tandarts vond het blijkbaar niet nodig om een klacht neer te leggen bij de orde der apothekers. Waarom niet? Waren ze gewoon tevreden met een schadevergoeding? En lieten ze de man verder ongemoeid, waardoor hij misschien nog slachtoffers heeft gemaakt? Er is nog één kans, een waterkantje, om antwoorden te vinden op mijn vragen, om te weten te komen wat er aan was van al die geruchten. Als de vrouw van de gifmenger wel nog leeft, dan moet ik haar terugvinden.
Ik tik de naam van de gifmenger in op internet en ik vind zijn rouwbericht. Het rouwbericht dat 10 jaar geleden verscheen in de krant. En onder zijn naam staat die van zijn echtgenote. Helemaal onderaan het bericht staat een adres. Het rouwadres. Ik ben zo zenuwachtig. Oh, Jezus. Oké. Motor, stop. Wat is dat, Jan? Ik ben hier juist toegekomen. Wacht. Passeerde een fanfare. Met mensen verkleed. Oh, God. Ik hoop van zegen. Het lichtje brandt van de parlofoon. Mevrouw? Mevrouw? Mag ik u eens iets vragen? Mevrouw B***, kende jij die?
Ja.
Want ik heb proberen bellen, maar weet jij of dat zij vanavond nog thuis komt of zo?
Ik weet niet, of ze zou op reis is of ik weet niet.
Ja, ik heb haar nummer gekregen van 1207. Ik ga eens bellen, hè. Zien wat dat, of dat ze opneemt.
Hallo, ik ben er even niet. Laat een berichtje achter en ik bel jullie zo spoedig mogelijk terug.
Antwoordapparaat, tjuto. Ze is dus echt niet thuis.
Ik wacht nog 2 uur in een café vlakbij, ga nog 3 keer aanbellen, maar zonder resultaat. De weduwe van de gifmenger komt niet thuis. Ik stel mij haar voor als een nette dame op leeftijd. Gecultiveerd en welbespraakt. Of zo klonk ze toch op het bandje. En 's avonds thuis in Gent bel ik haar nog eens op. En zo voorzichtig maar eerlijk mogelijk vertel ik haar wat ik wil doen. Een podcast maken waarin Wijle haar man de hoofdrol speelt.
Hallo.
Ja, mevrouw. Ja, het is Stefan Andries hier. Ik ben vandaag even bij aan uw deur geweest, maar ik denk dat u er niet was, want ik had ook enkele keren gebeld met de
school. Bent u?
Ik ben Stefan Andries. U kent mij niet, maar ik wou u bellen omdat ik aan een verhaal bezig ben voor VRT en uw man komt daarin voor. En ik had u graag...
Mijn man is al 10 jaar gestorven.
Ja, dat weet ik. Maar daarom dat ik het u zeg, het is een oud verhaal.
De vrouw is op haar hoede en ze reageert verbaasd. Je zou voor minder als een journalist jou 20 jaar na de feiten opbelt. Ik leg haar uit wat ik weet, of toch een deel. En ik vraag haar of ze gewoon mij wil bijpraten over haar man, of ze wil zeggen wat er toen gebeurd is.
Hij is verantwoordelijk.
Ja.
Maar ik vind na al die tijd... Dat is toch wel een klein beetje overdreven.
Ja.
Een paar minuten later gaat ze overstag. We spreken af in het café vlakbij haar appartement. Dit is het interview waar ik zo lang op gewacht heb. Haar man is dan misschien al dood, maar zij moet mij toch kunnen vertellen wat er aan de hand was. Een week later zitten we samen aan een tafeltje in het café. Zij wil een cola zero. Ik bestel een koffie voor mezelf en een grote fles water voor ons, om het hoofd koel te houden in de zomerse hitte. En ik vraag me af of ze even gespannen is als ik. Heeft ze slecht geslapen omdat dit gesprek er aankwam? Ze is opgekleed, keurig. Ziet er helemaal niet gespannen uit.
Ik was hulpje voor alles, hè. Boekhouding, boodschappen. En alles wat een vrouw doet in thuishouden, hè.
Ze vindt het oké als ik haar stem opneem, als ik haar naam maar niet noem. Dus noem ik haar Irene.
Plus een beetje van zijn werk bij, hè. De boekhouding doen... medicamenten naar huis dragen en zo van die dingen.
Irene valt meteen met de deur in huis, net zoals ze eerder deed aan de telefoon.
Het stond zo op het doktersbriefje. De dokter was verkeerd.
In plaats van butylbromide stond er hydrobromide op. Met de dosis die normaal voor butyl wordt voorgeschreven. Met andere woorden, het liep al fout toen de dokter het geneesmiddel voor mijn tandarts voorschreef. En de apotheker die heeft gewoon uitgevoerd wat er op het voorschrift stond. Met de overdosis als gevolg.
Maar een dokter kan niet verkeerd zijn. Het is altijd een apotheker die schuldig is. En het is het enige beroep ter wereld waar dat hij altijd verantwoordelijk is. Of zij of zij.
Ze zegt het met een vleug bitterheid in haar stem. Maar ik weet wat ze bedoelt. Zelfs als een dokter een fout maakt in een voorschrift, dan moet de apotheker die opmerken. Want daarvoor zijn ze eenmaal opgeleid. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen.
Als wij zien, dat is een dosering die hier niet klopt, hè. Dat is veel te veel. Dan is het aan ons om die dosering te verminderen na telefonisch onderhoud met een dokter. Als apotheker zijt je daar eigenlijk ook een sluis die maakt dat vergissingen door de dokter minimaal zijn, minimaal kunnen gebeuren. Omdat jij als apotheker de maximale dosis van buiten kent.
Irene verschoont haar man niet. Hij had het moeten zien. Dat is zijn taak. Dat wist hij verdomd goed.
Mijn man heeft gezegd, ik ben in fout. En we hebben onmiddellijk besloten voor ons apotheek over te laten. Zo erg was dat voor hem. Dan zegt hij, ik wil dat niet meer doen. Maar dus, gelijk wat ik al gezegd heb, hij is volledig in fout en was zich daar toen tegen van bewust. Maar het heeft hem wel een serieuze... Allee, hoe zeggen ze dan? Een kraak gegeven, hè? Hij deed niet graag meer. Hij kon er geen plezier... Plezier is een groot woord. Hij was, ja... Gebroken is ook een groot woord, maar hij was toch niet op zijn gemak meer.
En dan verrast ze mij voor een tweede keer. Niet hij, maar een apothekersassistente heeft de foute bereiding gemaakt. Naar het einde van zijn carrière liet hij alle bereidingen aan haar over. Alleen als er verdovende middelen in zaten, kwam hij nog tussen beiden om af te wegen.
Als het verdoving was, dan woog hij af. En mocht ze het in gelulukes doen of in supposieten of even wat. Maar als het verdoving was, woog hij het af. Als het geen verdoving was, woog hij dat niet af. Mocht zij dat doen.
Dus alle bereidingen, behalve de verdoving, werd gemaakt door een assistent?
Ja. Ja.
Hetzelfde probleem als met de apotheker in herinner u, die op het einde van zijn carrière zijn reispillen met een overdosis scopolamine moest terugroepen, omdat een assistente de fout had gemaakt.
Farmaceutisch technisch assistente die al meer dan 20 jaar bij mij in dienst was en die bereiding al meer dan 20 jaar meemaakte met mij. Maar
opnieuw neemt Irene het niet op voor haar man, maar voor de assistente.
Haar Frank is ook niet gevallen. Dat te veel was buiten anders. Mijn man moet die maximale dosis kennen, maar dat meisje niet, hè. Als mijn man niet ziet en hij laat gewoon het voorschrift uitvoeren, ja, dan is het mis, hè.
Een apothekersassistente heeft vandaag wel een opleiding, maar vroeger niet. Eender wie mocht bereidingen maken in de apotheek, zolang er maar een gediplomeerd apotheker in de officina was om een oogje in het zeil te houden. En liep er iets fout, dan was de titelvoerend apotheker altijd verantwoordelijk. Haar man heeft zich misschien niet vergist van product, maar hij had beter moeten uitkijken wat zijn assistente deed in de apotheek. Zij was niet opgeleid om de maximale dosissen van grondstoffen van buiten te kennen. Dus als zij zich vergist, dan moet hij haar ter orde roepen.
Was dat de eerste keer dat er zo'n zware fout is gemaakt in de apotheek?
Toch dat denk dat ik weet, ja.
Het is niet dat je dat wel nog eens gebeurd was of zo?
Van foute dingen, nee. Dat toch niet dat ik weet.
De geruchten die ik bij Carla, de overneemster, en bij Anton heb opgevangen, zeggen wel iets anders. Maar Irene weet van geen andere fouten. En ze komt mij erg geloofwaardig over. Ze vertelt hoe zij en haar man 2 jaar hebben gewacht op een overnemer. Omdat ze niet alleen de vestiging van de apotheek, de zaak, maar ook het huis wilde verkopen. Dus was het lang zoeken naar iemand die die centen op tafel wilde leggen.
In die twee jaar, wat hebben jullie dan gedaan? Heb je wel de apotheek opengehouden?
De apotheek opengehouden, hè. Ja, wat? Moet jij voortdoen, hè. Het je geen andere keuze.
Hoe was dat dan die 2 jaar? Dat is niet fijn om 2 jaar in je apotheek te staan, kan ik me voorstellen.
Triestig, hè? Ja, triestig. Hè? Ja, enorm triestig.
Hoe ging hij daarmee om?
Slecht, ja, slecht. Hè? Hij sprak bijna niet meer. Was niet vies, hij was, ja. Ja, het ging niet meer.
En wat deed jij dan?
Gewoon op mijn verdiep blijven, boven.
Wat bedoel je?
Wel, ja, zou je maar te weg gaan. Ja, zat ik daar evenveel mee in, hè. Dat was voor mij ook even erg, hè, maar ik voelde mij niet schuldig, hè. Bij hem kwam er nog een keer de schuldgevoel bij, hè.
Ik raap mijn moed bij elkaar en ik vraag haar. Dronk uw man?
Overdag dronk hij zeker niet. Maar s'avonds dronk hij pintje en in het weekend dronk hij ook veel. Maar overdag dronk hij nooit. Nu, nee, dat ben ik wel vrij zeker. Ik zou er mijn hand nu niet voor in het vuur steken, hè, want iemand die erin steekt, dat weg. Hè. Ja. Maar ik zou dat toch wel gemerkt hebben. Ik denk misschien niet de eerste dag, maar ik zou dat toch wel gemerkt hebben.
Ik vertel haar het gerucht dat hij meer op café zat dan in zijn apotheek. En dat hij naar zijn toonbank kwam als er klandizie kwam opdagen.
Nee, dat is niet waar. Daar mag een steen dood voor vallen als dat waar is.
Als een goede vriend langskwam, ja, dan haalde hij wel eens de fles jenever uit de frigo. En dan dronk hij er eentje mee. Maar drank is niet de oorzaak van de vergissing.
Met die bereiding heeft mijn man misschien 100 keer moeten maken, hè? En niet meer opletten, hè? Niet meer opletten en niet gedacht, oei.
Als ik Irene mag geloven, was haar man routineus geworden en niet aandachtig genoeg. En het zou zijn eerste fout geweest zijn. Kan dat? Kan het zijn dat haar geheugen haar in de steek laat of dat ze haar herinneringen heeft opgeschoond? Ze ontkent de geruchten ook niet helemaal. Zei ze niet dat iemand die drinkt dat wegsteekt? Al leek ze nogal stellig dat dit niet de oorzaak was van het ongeval. O ja, en er was wel degelijk een gifkast. Ze beschrijft het ding op de centimeter nauwkeurig na. Alleen was alles bijna uitgebroken toen Carla de apotheek overnam.
Wij hebben de apotheek volledig leeggemaakt. Want die apotheek moest uitgebroken worden. Dus er stond niets meer op zijn plaats als gekomen is. Want ik denk, als wij weggegaan zijn, 2 dagen nadien is de apotheek uitgebroken, dus die moest leeg zijn. Dus kom, geen gifkast gevonden en ze was leeg. Ze was weg.
De orde heeft haar man nooit op het matje geroepen, dat bevestigt ze. Dat hij als apotheker schuld draagt, dat staat buiten kijf. En dan herinnert ze zich plots dat er niet alleen schadevergoeding was betaald aan de familie van de tandarts, maar dat er ook een strafzaak was.
Wacht, ik heb het. Jawel. Jawel, nu valt mij dat in. Hij is een keer naar de rechtbank moeten gaan. Van eerste aanleg. Dat was iets van slagen en verwondingen. Maar hij is daar niet voor gestraft geweest en ook van de orde niet. Hij was wel vrij opgelucht dat er geen vervolging kwam. Dat het gedaan was. Maar hoe dat die uitspraak nu juist was, zeker niet onschuldig. Hè? Niet zo'n rechtsterm. Schuldig, maar geen gevolg of zoiets. Het zal een apotheek niet moeten sluiten, niets.
Irene zegt dat ze na de feiten een brief heeft afgegeven, in naam van haar man, waarin hij zich verontschuldigt bij Karel en zijn familie. De kinderen van Irene en de apotheker die gaan nog altijd naar de tandartsenpraktijk van Karel en Anton. De families waren buren. Ooit woonde de apotheker met zijn vrouw naast mijn tandarts. Beide gezinnen waren klant bij elkaar. Maar sinds het voorval hebben mijn tandarts en de apotheker nooit meer een woord met elkaar gewisseld. Karel was te boos om aan te kloppen bij de apotheker.
Als ze iets doen met u, aan uw kinderen, het zal ook niet hetzelfde zijn of wat iets hoort vertellen over een ander zijn kinderen. Hè? Ik vind het 100% begrijpelijk, hoor.
en haar man, die zetten ook geen stap richting verzoening. Hij bleef achter zijn toonbank staan, steeds nukkiger en stiller. Was het de schuld die ging knagen? De schuld die als een gif in zijn lijf was gekropen? Toen de apotheek verkocht was en het koppel verhuisd, raakte hij op de sukkel, fysiek en mentaal.
Nee, hij heeft zijn vreugde niet meer teruggevonden, want hij is dan zeer beginnen sukkelen met zijn rug. Hij was dan gehandicapt, hij is dan een zware rugoperatie gekregen. Goh ja, vijzen in zijn rug. Allee, en altijd pijn. En ja, dat ging niet meer gelijk vroeger. Ik zeg, als het gebeurd is, heeft hij een vreeswaar klap gekregen. Zowel mentaal als fysiek. Het is normaal ook, hè. Vind ik, als je een beroepsfout maakt. Moet men een keer denken aan iemand die een kind overrijdt of een andere. Het is nu nog zo erg niet, want het zijn geen doden gevallen. Maar iemand die, ja... Dat zijn schuldgevoelens voor de rest van je leven, hè.
Haar man was 66 jaar toen hij stierf. Ik kan de gedachte niet van me afschudden dat het anders zou gelopen zijn als de twee elkaar gesproken hadden. Als de apotheker de moed had gehad om toch naar de tandarts te stappen en zich persoonlijk te verontschuldigen. Als ze allebei hadden verteld aan elkaar hoeveel ze geleden hebben onder dit voorval. Ik vraag Irene hoe zij nu terugkijkt op wat er gebeurd is.
Ja, dat komt allemaal weer boven, hè. Je vergeet dat wel. Met een tijd. Maar je vergeet dat eigenlijk nooit. Maar je denkt er niet meer zoveel aan. Dat zag ik één keer, twee keer, vier keer op een jaar, weet ik niet. Maar nu was ik daar al een hele week mee bezig. Hè.
En wat zijn dan de gedachten die door je hoofd gaan?
Och, moeten ze dan nu nog oprakelen? Het is zo lang geleden. Dat dacht ik, ja, het is zo lang geleden, waarom nu? Nog.
Omdat het een heel straf verhaal is.
Ja, maar is dat nu zo'n straf verhaal? Het is een menselijk verhaal.
Een menselijk verhaal, ja, dat is het. Geen misdaadverhaal waarop het einde de slechterik ontmaskerd wordt. Ik zeg Irene dat de tandarts en zijn familie er misschien iets gaan aan hebben, naar de podcast te luisteren en te weten hoe zij en vooral haar man onder de fout geleden hebben. Wist zij eigenlijk hoe erg het was voor Karel en Anton? Ik beschrijf haar de visioenen, de nachtmerries, de hoofdpijnen, de geheugenproblemen en ze luistert stil, aandachtig. Nee, ze had geen idee, zegt ze. Ik ga je niet bedanken voor dit gesprek, zegt ze als we opstaan. Ik ben wel blij dat je gekomen bent. En ik ben opgelucht dat ik haar gevonden heb en gesproken. En triest ook dat haar man nooit uit zijn kooi is kunnen klimmen. Nooit meer zijn fout te boven gekomen. Misschien is dit hoofdstuk nog niet afgesloten. Als zij en mijn tandarts naar deze podcast luisteren en elkaar misschien nog vinden. Over de radiogolven heen. U luisterde naar De Gifmenger, met de stemmen van Tom Vermeer, Peter de Pape, Diederik van Sassenbroek, Mario Bulkaert, Marcel de Kleene, Mark de Bel, Jan Tietgat, Jorge Gomez, Sabine van Damme, Monique Batens, Griet Gabriels, Jan Savels, Annick Meulenbroek, Gert Lakeman, Koen Brand, Anne de Smet en mezelf, Stefan Anries. Geluidsopname en techniek, Olivier Marga, Thomas Houthaven, Bram Kouwmans, regie Koen Brand, productie Anne Smet en Pietrian Vinks. Research Laure Buts en Stefan Anries. Visual Valerie Smets. Concept, tekst, vertelling en muziek Stefan Anries. Ik wil ook iedereen die anoniem wilde getuigen of mij met raad en daad heeft bijgestaan heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. De Gifmenger werd geproduceerd door het Geluidshuis en gemaakt in opdracht van Radio 1.